Goedemorgen allemaal in deze nieuwe livestream van One Life. Tof dat jullie meekijken. Het is een razo, we zien elkaar niet. En ik moet zeggen, ik mis het ook wel om weer samen te zijn, om samen te aanbidden. De gesprekken na de dienst ook, gewoon het samen zijn. Maar tegelijkertijd ben ik ook blij dat we de mogelijkheden hebben om live, om via video gewoon te delen wat we willen delen. Wat God op ons hart legt. En om zo toch samen één te zijn. En vanmorgen zal Richard een boodschap brengen. Een boodschap die hoop mag brengen, een boodschap die ons ook wakker mag maken. Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat de kerk wakker wordt en gaat doen waarvoor het geroepen is. En in deze tijd waar we misschien veel binnen zitten, hebben we misschien ook meer tijd om het woord in te gaan, om het woord te lezen. En dat mag dan ons ook vernieuwen. En dat is mijn oproep ook. Kijk, als je veel naar het nieuws kijkt, zien we veel negatieve dingen. Maar er is hier een woord waarin veel hoop wordt gebracht. En ik wil één tekst met jullie lezen uit Markus 14, vanaf vers 50. En we staan nu stil bij de tijd dat Jezus moest lijden. En Jezus was in het hof van Gethsemane, waar hij eigenlijk werd uitgeleverd. En er was op het punt, een punt waarin eigenlijk cruciaal was voor hem, om uitgeleverd te worden. Had de discipelen zoiets van, nou gaat het mij te ver, nou gaat het ons te ver. Hier kunnen wij niet meer bijblijven, want we lopen gevaar. Als je kijkt, Markus 14 vanaf vers 50 staat, en zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. Dus ze namen allemaal de benen en ze gingen er vandoor. Ze gingen er vandoor omdat ze angstig waren. En toch hield Jezus zich aan zijn plan. Hij gaf niet op. En zo is het ook met ons. Als wij momenten hebben dat wij wegvluchten of dat we God niet meer hebben gezocht een tijdje, dan mogen we weten dat Jezus nooit is gestopt om zijn missie te volbrengen. En dan mogen we deze hoop ook uithalen, ook in deze tijd. Dat we mogen weten dat Jezus zijn werk niet gedaan heeft omdat wij goed waren, maar dat Jezus zijn werk gedaan heeft om onze leven te vernieuwen. En dat is een mooie. En Richard gaat er straks ook wat over delen. We gaan straks eerst wat liederen zingen, maar geniet van deze boodschap. Deel deze boodschap, want dit is een boodschap van hoop. Wij missen jullie, maar we kijken ernaar uit om jullie weer te zien. En tegelijkertijd gaan we ook genieten van het woord wat Richard straks gaat brengen. Maar eerst gaan we samen God aanbidden.
Laten we gewoon beginnen met prijzen, met dansen, met aanbidden. Yes.
Take a break. Ja, goedemorgen allemaal. Ja, we hebben weer een bijzondere dienst. Een bijzondere dienst achter een camera. En ik kijk naar de camera en jullie kijken naar mij. Het blijft een stukje wennen. Maar na ik er nu een paar keer achter heb gezeten, krijg ik er ook zin in. Ik zie dat het een nieuwe manier is om een wereld te bereiken die we misschien anders helemaal niet bereiken. En nou, ik ben benieuwd wat het vanmorgen zal brengen. Ik heb gewoon een x-aantal dingen in mijn hoofd waar ik deze week over nadacht. En wat ook mijn hart geraakt heeft. En gaat ook over deze tijd. We zitten natuurlijk in een beroerde tijd, in een tijd van corona, in een tijd van veel ziekte en veel mensen die overlijden, veel ellende. Maar ik geloof ook in een bijzondere tijd dat mensen weer stil worden gezet, dat mensen weer het gezinsleven in de vingers krijgen, dat ze weer gaan zien, hé, we houden van elkaar. En ik geloof ook dat het ergens een goede tijd is en ons weer terugbrengt bij bepaalde basisdingen die we behoorlijk zijn kwijtgeraakt. En ja, we hebben een speciale, of een speciale dienst, het is geen speciale dienst, maar het is wel een dienst vanmorgen van Palmpazen. En ik weet nog zelf dat ik vroeger een klein jongetje was, Palmpazen. Wanneer Palmpazen was, dan had mijn moeder een mooie tak gemaakt met een touwtje ertussen, met snoepjes eraan. En er stond een haantje bovenop. En dat was iets waar we naar uitkeken. En mijn moeder is nog nooit veranderd. Ik heb deze week al de tas meegekregen voor mijn kinderen, voor haar kleinkinderen dus. Met allemaal chocolade, eitjes en ik weet het allemaal niet. Dus wat dat betreft is natuurlijk iets waar wij als kinderen naar uitkeken, mijn kinderen naar uitkijken. Maar waardoor we ook zien dat ze deze week meegaf van dat de tijd veranderd is. Dat de ontmoetingen met elkaar niet meer zo makkelijk zijn dan ze altijd waren. Dus er is inderdaad iets veranderd. Maar ten diepste gaat het daar natuurlijk niet over. En als ik kijk in de Bijbel, vandaag is het Palmpazen. En als ik dan kijk in Lucas 20 of 19, daar staat bij mij vanaf vers 28 boven intocht in Jeruzalem. En ik ga dit gedeelte vandaag niet lezen. Maar hier gaat het over de intocht in Jeruzalem. Dat de Heer Jezus, die is op weg naar Jeruzalem. Het gedeelte wat we vandaag wel gaan lezen is precies het hoofdstuk wat daarvoor staat, ook uit Lucas 19. Dat gaat over de 10 slaven en 10 ponden, dat gaan we zo dadelijk behandelen. Maar de Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. En hij komt in Jeruzalem binnen en dan vraagt hij aan 2 discipelen, ga daar en daar naartoe, hij legt de weg uit, ga dit doen en dat doen en haal een ezeltje op. En dan komen zij terug met het ezeltje en dan gaat hij op die ezel en dan wordt hij binnengehaald in Jeruzalem als koning. Ze halen hem binnen, ze denken hij gaat koning worden. Ze hadden een beeld van Jezus. En ze verwachten, hij gaat nu koning worden, nu gaat het gebeuren. En als je dan kijkt dat wij volgende week Pasen hebben en aankomende vrijdag Goede Vrijdag hebben. En dat je dan ziet, hé, wat er als je de Bijbel ook verder leest, wat er dan gebeurt als die Jezus de mensen tegenvalt in hun denken, in het beeld wat hun van hem hebben. Wat er dan gebeurt. Dan slaat alles als een blad aan een boom andersom. En dan gaan zij een verkeerd beeld van Jezus krijgen en dan gaat het zo ver door dat ze hem op Goede Vrijdag zelfs kruisigen. Dus de ene de zondag wordt hij binnengehaald, de ene dag wordt hij binnengehaald en dan willen ze hem koning maken. En hij voldoet niet volledig aan hun verwachtingen en een week later is hij gekruisigd. Nou, dat is best wel wonderlijk op zich. En toch denk ik, is dit nou echt wonderlijk. Ik heb erover nagedacht en ik wil jullie ook een voorbeeld gaan vertellen wat ik zelf letterlijk heb meegemaakt in de wereld 2 jaar geleden. Van een persoon waar ik veel handel mee doe in Duitsland. En als ik daarop inzoom, dan zie ik van, eigenlijk is het niet zo gek. Ik denk dat er bij heel veel mensen iets is gebeurd, en ook bij mensen die nu misschien kijken en meeluisteren, dat ze ooit wisten van Jezus. Maar dat er iets in hun leven misschien gebeurd is, ziekte of andere ellende of wat dan ook maar, scheiding, ik weet het niet, depressiviteit, en dat we de verkeerde op schuld gaan geven. En dat alles andersom is gegaan en dat wij niet meer Jezus zien wie we Jezus is. En misschien komt het wel doordat wij er zelf een verkeerd beeld van hadden. Nou, ik ga jullie iets vertellen van ene Marcus. Hij was een verkoper en mensen uit onze kerk, die hebben dit wel vaker gehoord. Ik heb dit vaker verteld. Maar het is gewoon ter inleiding van het Bijbelgedeelte. Maar die Marcus, dat was een verkoper in Duitsland en hij verkocht bussen. En ik kwam vaak bij hem. En als ik dan bij hem kom, en toen kwam ik ook op een dag bij hem samen met mijn chauffeur. En heel vaak, als ik bij mensen kom, dan wil ik ze over Jezus vertellen. En ik had al vaak gewacht, maar nooit was de kans. En hij zegt tegen mij, wil je koffie hebben? En er was een groot Duits kantoor. En we zitten met z'n in het midden, daar een bureau, daar een bureau, daar een bureau. En we zitten aan een grote tafel in het midden. En hij zegt, wat doe je verder nog? Heb je hobby's? Heb je andere dingen waar je blij van wordt? En ik zeg tegen hem van, ik denk bij mezelf, dit is mijn kans om Jezus te verkondigen. Dus ik zeg tegen hem, ja, ik heb andere dingen. Ik vertel mensen graag over Jezus. En ik liet hem een paar foto's zien, dat ik op een preekstoel stond en zulke dingen. Ik wilde hem triggeren. En toen zeg ik tegen hem, hoe is het met jou? Geloof jij dat er een Jezus is? En toen keek hij rond naar zijn kantoor, toen keek hij mij weer aan. En toen zegt hij van, kom, ga mee naar buiten. En toen gingen mijn chauffeur en ik mee naar buiten. En toen wist ik, hij gaat ons iets vertellen wat hij niet wil dat de rest hoort. En die man is denk ik, ik verwacht dat hij net zo oud als mij over is. 44, 45, zoiets. En we staan met z'n drieën buiten. En toen gaat hij vertellen. Hij zegt, Richard, ik zou jou vertellen. Nee. Hij zegt, ik weet niet wie Jezus precies is. Hij zegt, ik zal jou vertellen wat er in mijn leven gebeurd is. Hij zegt, ik woonde thuis samen met mijn moeder en mijn broertje. Ikzelf was 16 en mijn broertje was 14. En wij leefden in het huis en het was ergens in Beieren. Ik weet niet, ergens bij München in de buurt, daar wonen zij. Hij zegt, en we hadden het slecht, we hadden het arm. Hij zegt, maar we waren Rooms-Katholiek. Rooms-Katholiek opgegroeid, opgevoed en wij leefden met God. Hij zegt, en bijna iedere week gingen we wel 3 keer in de week naar de kerk toe. Hij zegt, we baden iedere dag en we dankten God voor de dingen die hij deed in ons leven. En wij hadden niks, zegt hij. Hij zegt, we zijn netjes opgevoed. Hij zegt, bij ons, wij mochten niet liegen. Hij zegt, wij moesten de dingen recht doen. Hij zegt, wij moesten werken voor ons geld. Hij zegt, ik had een bijbaantje in de supermarkt. Mijn broertje had een krantenwijk. Hij zegt, en heel vaak hadden wij het zo slecht, dat wij 3 dagen eten en dronken van 1 fles water. En toch dankten wij God, zegt hij. Hij zegt, dat was ons leven. Hij zegt, en toen komt er een dag, ik fiets naar huis. En ik fiets door de straat en ik kom langs de bushalte. En ik fiets langs de bushalte en ik weet precies, ik kom er iedere dag langs, hoe laat daar de bus is geweest. Nou, en het was gek, hè, want al die mensen stonden er nog, waarschijnlijk was de bus er nog niet geweest, maar die had 6 of 7 minuten daarvoor al langs moeten komen. Hij zegt, nee, was er niet langs geweest. Dus ik fiets door, ik was op weg naar een winkel, ik wilde iets halen, ik ben in die winkel geweest, 10 minuutjes, ik stap weer op de fiets, en ik fiets weer terug naar huis, weer kom ik langs die bushalte. En weer zie ik dat die hele club mensen er nog staat. De bus was nog niet geweest. Ik dacht, dat is raar, dat is gek. Maar ik weet het verder ook niet. Hij zegt, ik ben doorgefietst naar huis en ik kom in huis. Hij zegt, ik ben 5 minuutjes in huis. Hij zegt, en wat gebeurt er? De telefoon gaat over. Ik was alleen thuis, mijn moeder was er niet, mijn broertje was er niet. Hij zegt, de telefoon gaat over en ik pak de telefoon op en de politie belt. Hij zegt, de politie belde. En ze vroegen wie ik was. En toen zeiden ze tegen mij, jouw broertje is vanmiddag onder de bus gekomen. Hij zegt, en meteen wist ik hoe het was. Meteen wist ik hoe het was. Daarom was die bus daar nog niet langs geweest. Meteen ging alles door mijn hoofd. En het was niet best met hem. Ze hadden hem in een traumahelikopter naar Wenen gebracht, Oostenrijk. En hij lag daar in het ziekenhuis. Hij zegt, Richard, ze hebben gevochten voor zijn leven. 3 dagen lang. En na 3 dagen kregen wij het bericht, het was over. Mijn broertje had het niet gehaald. Hij zegt, Richard, vertel mij, welke God is dit? Welke God is dit? En dit kan ook in jouw leven zijn, en dit kan in jouw leven ook zo zijn, dat jij denkt van, er is dit of dat in mijn leven gebeurd, welke God is dit? Ik kon niks zeggen, ik stond tegenover hem, mijn chauffeur ook, waren tranen allebei in onze ogen, waren diep geraakt in ons hart. Hij had ook tranen in zijn ogen. Hij zegt, ik vertel je. Hij zegt, de begrafenis, alles was geweest, 14 dagen later. Ik ging 's morgens in hardlopen, in joggen, zegt hij. Hij zegt, naar een rustig gebied. En ik ren langs een rustig gebied en ik zie op 100 meter afstand een bosrand. En uit die bosrand, ik sta even stil om mij te rekken en te strekken. Hij zegt, komt daar een groot edelhert uit die bos. En die staat daar aan de bosrand en die kijkt mij aan. Hij zegt, en ik weet niet meer hoe het zit. Ik weet echt niet meer hoe het zit. En ik kwam langzaam naar mij toe. En ik kwam steeds dichterbij. Hij zegt, op een gegeven moment was die zo dichtbij dat ik hem kon aanraken. Hij zegt, en toen heb ik gedacht, hé, ik weet niet. En hij heeft het niet met zoveel woorden gezegd. Maar eigenlijk dacht hij bij hemzelf, misschien is dit mijn broertje wel. Ik weet niet hoe het zit. En hier zien we dus, dat door, ik geloof niet dat God dit jongetje heeft laten verongelukken. Het is altijd van de boze geweest, van de tegenstander. En hij wil altijd alles kapot maken. Maar ik zie wel dat deze mensen het niet goed hebben gezien. En dat er gigantisch veel pijn bij hen is. En dat zij niet meer weten hoe het zit. Van, is er een werkelijke God? Of kom je daarna tegen als een dier weer terug? Of als iets anders? Nou, ik kan me voorstellen, deze wereld is niet makkelijk. Deze wereld is moeilijk. Ik kan me voorstellen dat jij aan de andere kant van het beeldscherm zit. En dat jij ook bij jezelf denkt, welke God is dit? Hoe zit dit? Nou, ik kon er geen antwoord op geven. Wij zijn na een tijd teruggereden. Halverwege terugrijden zijn we gestopt. En ik heb tegen mijn chauffeur gezegd, we zijn een parkeerplaats opgegaan. We hebben er met elkaar nog 1/2 uur over gepraat. Ik zei, we kunnen alleen maar bidden voor hem. En ik bid nog voor hem. Ik hoop dat er een dag komt dat hij Jezus gaat zien.
dat hij Jezus gaat zien. Maar dit is de wereld waar wij in leven. En waar ik ons vandaag in mee wil nemen. Ik wil je meenemen. Als er iets in jouw leven is waardoor je een verkeerd godsbeeld hebt, dan is mijn gebed dat je vandaag je hart open gaat. Dat je je hart ook openstelt om de boodschap van Jezus te ontvangen. Dat je gaat zien dat het niet Jezus is, maar dat Jezus een goede God is. En dat hij alles wil veranderen. En ik wil ook de christenen, de mensen die in de kerken komen, die belijden dat zij een volgeling van Jezus zijn, wil ik oproepen om te gaan staan in de kracht van Jezus. Zodat wij de wereld gaan laten zien, juist in deze tijd dat het moeilijk is, wie Jezus werkelijk is. En ik wil graag een tekst uit 2 Kronieken met jullie lezen. Dat is een tekst die veel vaker voorbij komt. Maar het is een bijzondere tekst. Dat is 2 Kronieken 16 en vers 9. Het eerste stukje. En daar staat, en het is vooral voor ons als christenen, wij die geloven in Jezus. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde, om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Dus wat staat hier? Hier staat de Heer Jezus, God zijn ogen trekken voortdurend, altijd, 24/7, rond over de hele wereld. En hij zoekt naar mensen die hun hart volledig naar hem uitgaan. Hij zoekt naar jou en naar mij. En hij wil dat ons hart volledig naar hem uitgaat. En wat staat daar? Daar staat om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Dus ik wil ons als christenen oproepen, richt je hart op Jezus. En zorg dat je hart, als dat verduistering is of wat anders is, dat je het opruimt, zodat je hart volkomen uitgaat naar hem. En er staat, hij zal zich bewijzen aan jou. Wil ik de volgende tekst lezen, Jeremia 5 vers 1. En er zijn gewoon gedachten die deze week door mijn hart gingen. Waar ik dacht, ja, het is de tijd, de wereld weet niet meer hoe het zit. En wij christenen hebben de oplossing. Wij kennen Jezus, wij weten hoe het zit. Maar wij moeten begrijpen dat de wereld het niet meer begrijpt en het niet ziet. En wij moeten gaan staan zonder veroordeling, maar met de liefde van Jezus in ons hart. En mensen vertellen van het kan nu nog. Staat in Jeremia 5 vers 1. Dan krijgt Jeremia de opdracht van God. Trek rond door de straten van Jeruzalem, zegt God. Kijk toch en let op, zoek op zijn pleinen. Of u iemand vindt, of er één is die recht doet. Eén die betrouwbaarheid nastreeft. Dan zal ik Jeruzalem vergeven. Laten we ons doordringen wat hier werkelijk staat. God, onze Vader, ja, die zijn ogen gaan constant over de aarde. Die zoekt naar die oprechte persoon die gaat staan. Hij zoekt naar jou. Jij als christen, hij wil dat je gaat staan. Hij zegt hier tegen Jeremia, ga ook Jeruzalem mee. Zoek in de straten tot je er één vindt wie werkelijk betrouwbaar is en voor mij leeft. En als je die vindt, dan zal ik heel Jeruzalem redden. Ongekend groot is dat. God is goed. Het wordt de tijd voor ons als christenen dat we gaan staan voor koning Jezus. Dat we de wereld gaan vertellen hoe scherp het is en hoe nauw als het komt. We gaan er nog een tekst over lezen. In Ezechiël 22, ook een hele bekende tekst. Vers 30. Bekende tekst, die past daar feilloos bij. Ezechiël 22. Vers 30, daar staat eenzelfde strekking. Ik zocht naar iemand om hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land. Zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. Hier zie je ook. God de Vader zoekt altijd naar oprechte mensen. Van wie hun hart volkomen naar hem uitgaan. En ik geloof dat het nu de tijd is dat wij als christenen, en roep ik ook op aan mijn eigen gemeente, en ook aan alle andere mensen, wij zijn één lichaam, wie Jezus kent als Heer en Heiland, als Redder. Ga staan, Jezus leeft in jou. Als wij het beeld van Jezus laten zien aan de wereld, dan zijn er miljoenen Jezusjes hier op deze wereld, die rondgaan en een beeld van Jezus kunnen laten zien. God zoekt naar deze mens, en het komt er gewoon op aan. Nu wil ik graag met jullie een stukje behandelen waar het over gaat, dat is Lucas 19. Machtige mooie geschiedenis. Waar de Heer Jezus een gelijkenis vertelt. Wie over hemzelf gaat. Machtig mooie geschiedenis. En dat is Lucas 19. Vanaf vers 11. En het gaat over een Ik lees de eerste twee versen. Terwijl zij nu dit alles hoorden, er waren de discipelen, zij stond bij hem, en andere mensen ook, sprak hij een gelijkenis uit, hij is de Heer Jezus, die hij eraan toevoegde omdat hij dicht bij Jeruzalem was, en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Dus hier is een moment, terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was, en zij, die mensen, en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Dit is Paul voordat hij met gejuich wordt binnengehaald in Jeruzalem. Dat zij palmtakken op de straat legden en dat ze hem als koning binnenhaalden, en binnen een week werd hij gekruisigd. Maar dat is Paul voor dit moment. En dan vertelt hij een gelijkenis en dan vertelt hij het volgende. En hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Deze man van hoge kom af, die wat reist naar een ver land om een koninkrijk voor hem in ontvangst te nemen. Dit is Jezus zelf. De Heer Jezus praat hier over hemzelf. Hij weet, straks word ik gekruisigd, dan zal ik opstaan. He, volgende week is Pasen, dan zal ik opstaan. En dan komt straks die hemelvaart en dan ga ik naar de hemel. En dan zal ik in de hemel zijn. En als ik in de hemel ben, zegt de Openbaring 19, dan zal ik daar koning worden. Dus hij gaat daar naartoe om een koninkrijk in ontvangst te nemen. En hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen. En daarna terug te keren. Dus hij gaat naar het terugkomen op deze aarde. En dan staat er, en hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden en zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. Dus dat is een heel, heel wonderlijke iets. Hij maakt hier een schets, hier een beeld. Er is een heel belangrijke persoon, die gaat naar een ver land. En eigenlijk gaat het over hemzelf, die gaat naar de hemel om daar koning te worden. En na de tijd kom ik weer terug. En als ik terugkom, ik geef jullie nu allemaal 10 mensen, 10 slaven, 10 ponden, allemaal 1 pond. En als ik terugkom, dan wil ik zien wat je met die pond gedaan hebt. Wat je ervan gemaakt hebt. En een getal van 10 is altijd een getal van verantwoording in de Bijbel. Dus hij gaf een verantwoording. En dat heeft hij ook aan ons gegeven, wij als christenen. Wij zijn eigenlijk zijn slaven. Hij heeft ons een pond gegeven, hij heeft ons gaven en talenten gegeven. En die 10 is een stukje van verantwoording. Je hebt verantwoording om daar wat mee te doen. Nou, dan staat hier, en hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden en zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haten hem en zij stuurden hem een gezantschap na om te zeggen, wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld had gegeven bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. Nou, hier denken wij, als wij aan winst denken, dan denken wij altijd, wij hebben van 10 euro 20 euro gemaakt. Wij hebben geld verdiend. Wij hebben geld verdiend. Maar hier gaat het niet over geld verdienen. Of hier gaat het niet over van 1 pond als geldstuk, 10 van maken. Hier gaat het er juist om. De winst bestaat namelijk niet uit geld of uit het aantal bekeerlingen. Maar de winst bestaat uit hoeveel jij van Jezus hebt laten zien hier op deze aarde. Dat is de winst. Dus die ene gave, talent wat jij ontvangen hebt, en wie ik ook ontvangen heb, dat moeten er meer worden. En dat is eigenlijk een stukje van Jezus in jou wat jij ontvangen hebt. En hij wil dat jij zelf minder wordt en dat hij meer wordt. Dus de winst is hoeveel jij van Jezus hebt laten zien op deze wereld. Dus er staat hier, ik lees een stukje opnieuw. En het gebeurde, ik lees vanaf vers 15 opnieuw. En het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst gemaakt had. Dus hoeveel hebben ze meer van Jezus laten zien? Toen verscheen de eerste en hij zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. Dat is best wel bijzonder, hè? 1 pond heeft hij 10 ponden van gemaakt. Nou, als we deze man gaan besteden, dan kan maar 1 ding. Dat hij volle toewijding had, of niet? Hij heeft een volle toewijding gehad. Hij heeft geleefd voor koning Jezus. Zo kunnen wij het vertalen. En God roept die persoon, hè? Dat hebben we net gelezen. God zoekt iedere dag naar die persoon die in toewijding voor hem leeft. Dat is de tijd voor ons als christenen om te gaan staan. En dan staat er, toen verscheen de eerste en hij zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgebracht. En hij zei tegen hem, goed gedaan, goede slaaf. Wees omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. En dit vind ik ook een machtig iets. Wees machthebber over 10 steden. Ik kan hier een hele Bijbelstudie over houden. Maar hier staat letterlijk iets wat gaat gebeuren. De Bijbel zegt dat wij die geloven in Jezus, dat wij straks worden opgenomen, dat we straks met hem zullen zijn in de hemel. En wanneer hij die dag terugkomt, dat het 1000 jaren vrederijk komt, dan komt hij, dus dan zal hij echt koning worden op aarde, en dan komt hij hier op de aarde, en dan neemt hij mee de mensen die al bij hem in de hemel waren, wie tot geloof waren gekomen. Dat zijn jij en ik, als wij Jezus kennen als onze Heer en Redder. En dan zullen wij met hem hier komen op de aarde, en dan zullen wij, zegt de Bijbel, in Openbaring 19 en 20, dan zullen wij met hem regeren als koningen en priesters. Daar staat letterlijk, staat dat daar. Misschien moet ik 1 tekst daarvan voorlezen. Dat is misschien belangrijk. Laat het gewoon zien dat die Bijbel zo enorm waar is. Ik had het gewoon achterin kunnen beginnen te bladeren. Het is helemaal achter in de Bijbel. Er staat in Openbaring 20. Daar is aan het einde van het 1000 jaren vrederijk. Daar staat er. Of aan het begin, en zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Dus hier staat het letterlijk. En dan staat er, maar de overige van de doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen was. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. En er staat weer, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Wij zullen met Jezus gaan regeren 1000 jaar lang in de 1000 jaren vrederijk, als koningen en priesters. Dit is een geweldige toekomst die voor ons ligt. En hier benoemt de Heer Jezus dat in een gelijkenis. Hij zegt in vers 16, toen verscheen de eerste en hij zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem, goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Hij zal straks over 10 steden regeren in het 1000 jaren vrederijk. En dan gaat het verder. Toen kwam de tweede en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem, en u wees machthebber over 5 steden. Wat een machtig iets, hè? Als wij leven voor koning Jezus en zijn beeld laten zien, dan gaan we straks met hem regeren in het 1000 jaren vrederijk. Wij zien niet hoe, maar als koningen en priesters. Er ligt een grote, geweldig vooruitzicht voor ons klaar. Dan gaat het verder. En een ander kwam en zei, Heer, uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Dus hier komt er eentje, die heeft ook die pond ontvangen, maar die heeft er niks mee gedaan. Die heeft het weggelegd in een zweetdoek. En ik vond het heel mooi. Ik had het voor de tijd, had ik er met Jan een moment over. En Jan zegt, in een zweetdoek, want hij had die zweetdoek niet nodig. Hij wist, ik ga toch niks doen. Ik ga toch niks doen, dus ik kom toch niet in het zweet. Ik heb die zweetdoek niet nodig. Ik kan die pond gerust in de zweetdoek wegleggen. Ik vind het een geweldig beeld. En dat is ook gebeurd. Want er staat, en een ander kwam en zei, Heer, zie, uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt, en u waait wat u niet gezaaid hebt. En u maait wat u niet gezaaid hebt. Hier zien wij ook, deze persoon had helemaal geen levende relatie met Jezus. Dit was waarschijnlijk, ik geloof dat dit een beeld is van een christen. En er zijn er veel te veel van. Die wat wel misschien in de kerk zitten of belijden van Jezus. Met hun mond belijden. Maar niet daadwerkelijk in het zweet komen. Daadwerkelijk toegewijd zijn, bezig zijn met de dingen van Jezus. Die eerste twee zag je ook in. Hun toewijding en hun gezindheid. Zij deden het voor Jezus. Het ging niet om het aantal bekeerlingen, maar hoe is hun gezindheid. Heeft de wereld gezien wie Jezus is, dwars door hen heen, hun gezindheid. En aan deze man niet. Hij begroef zijn gaven en talent. En het kan ook zijn dat jij een christen bent, wie het naam christen bent. En Jezus belijdt als Heer. Maar geen toewijding en niet de gezindheid hebt wie Jezus heeft. Dan wil ik je vandaag roepen om op te gaan staan, want er staat hier achteraan. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen. Ik lees gewoon een stukje ervoor en lees ik in 1 streep verder. Vanaf vers 20. En een ander kwam en zei, Heer, zie uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb. En maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven. Dan zal ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af. Geef het aan die die 10 ponden heeft. Wonderlijk, hè? Dus er gebeurt hier wat wonderlijks. Je ziet hier, hij komt met zijn excuses. Ja, Heer, ik weet, u bent streng, u bent dit, u bent dat. Hè? Ik heb het maar begraven uit de zekerheid. Nou, het is alleen maar met de mond. Dat zijn allemaal excuses. Wie wij zelf ook misschien heel vaak hebben, zeg maar. Maar dan staat hier, ik zal u oordelen uit uw eigen mond. Ja, ik ben inderdaad streng. Als het erop aankomt, is hij streng. Dan is hij rechtvaardig, dan is God rechtvaardig. En dan oordeelt hij hoe hij moet oordelen. En hij neemt hem, zelfs dit ene talent, dit ene wat hij pond, wat hij gekregen heeft, neemt hij hem nog af. En hij geeft het aan de persoon wie er al 10 had. Dat is ook wonderlijk, hè? En dan staat er, kijk, weet je wat het is, hè? Eigenlijk is in de persoon van deze derde persoon niks in zijn leven geweest wat de Heer Jezus, wat mensen op Jezus heeft geweest. Snap je? Hier is waar het om gaat. En onderzoek je eigen leven. Is daar dingen in jouw leven? Is jouw leven zo dat het mensen op Jezus wijst? Of leef jij gewoon jouw ding door? Ook in deze coronatijd. Leef jij gewoon jouw ding door? Of is er inderdaad dat jij het wel beleidt met je mond, maar eigenlijk daadwerkelijk is er geen enkele gezindheid van Jezus in jou aanwezig. Dan wil ik je oproepen om je te bekeren. Want de Bijbel, er komt hier een heel wonderlijk oordeel. Er staat hier dat Jezus zelfs die ene pond afneemt en het geeft aan die persoon wie er al 10 heeft. En ik zelf zie het gewoon zo. Hier staat, en hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af. Geef het aan hem die al 10 ponden heeft. En zij zeiden dan tegen hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. En dat is natuurlijk zo, hij had er al 10. En dan staat er, want ik zeg u, zegt de Heer Jezus, dat aan een ieder die heeft gegeven zal worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Gewoon dit laatste stukje. Want ik zeg u dat aan ieder die heeft gegeven zal worden, maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. En ik geloof dat het hier over een schijnheilige christen gaat. Over een christen die met de mond belijdt, maar die werkelijk met Jezus leeft. Waar Jezus niet in leeft. En ik geloof, kijk, de Bijbel zegt, ik dacht vroeger in, die wat heeft zal gegeven worden, ik dacht dat hij geld. En wie niet heeft, die zal afgenomen worden ook nog wat hij heeft. Dat is toch wat? Maar dat is het niet. God heeft ons allemaal een gaven en talent gegeven. Om vol toewijding te leven voor Jezus, om iets van Jezus te laten zien. En diegene wie dat gedaan heeft, die zal later beloond worden. En dan zie je ook, die zullen met hem regeren. De ene 10 steden, de andere 5 steden, helemaal niet interessant, maar die zullen met hem regeren. Maar die persoon wie het begraven heeft, zijn talent, en er niet meer geleefd heeft, die zal ook dat talent worden afgenomen. Ik zeg maar, ik denk dat het zo is. Zelfs dat stukje schijnheiligheid, dat hij misschien midden in de club zit en nog wel heel wat lijkt, ik geloof dat zelfs God hem die schijnheiligheid afneemt, dat iedereen zal zien, het was schijnheilig. En dan zie je hoe God is. Hij is een goede God. Hij neemt dat enige pond en hij geeft het aan die vent wat vol toewijding was. Aan die van 10. Meer als een versiersel. Eigenlijk een beeld van, als jij vol toewijding voor Jezus leeft, dan is niks wat jij krijgt genoeg. Zo waardeert hij dat. Zo waardeert hij dat. En ik wil jullie ook thuis oproepen. Ik wil jullie oproepen. Ik ga nu ook niet verder. Ik wil jullie thuis oproepen om vandaag die keuze te maken. Om die persoon te zijn, om te gaan opstaan. Als jij vandaag op je hart voelt, ja, ik moet opstaan. Dan heb ik het niet verteld, maar dan heeft vandaag Jezus met jou gepraat. Als jij die persoon bent die wat voelt, ja, de ogen van de Heer gaan over de hele aarde. En zij zoeken die ene van wie zijn hart volkomen naar mij uitgaat. En je voelt, mijn hart is niet volkomen. Dan roep ik je op. Ja, draai je andersom. Zeg Heer Jezus, vergeef mij en maak mijn hart dat het volkomen naar u uitgaat. Leg uw verlangens in mijn hart, Heer, dat ik voor u leef en dat ik ga staan. Heer, laat mij die ene persoon zijn, die ene persoon wie Jeremia moest zoeken. Of die wat Ezekiel moest zoeken, die ene persoon die wat ging staan. Zodat er misschien jouw stad waar jij leeft, gered gaat worden. Als jij beseft wie deze Jezus is, Jezus leeft in jou. En Jezus wil dat jij gaat opstaan. Dat is zijn wil. En als jij gaat opstaan, voor hem gaat leven, zullen velen gered worden. Ik geloof dat het tijd is dat we moeten gaan opstaan. Ik geloof dat onze trots hier in Nederland gebroken moet worden. Ik zag gisteravond nog filmpjes voorbij komen. Vorige week filmpjes uit Venezuela. Dat mensen op de knieën langs de straat liggen en God aanroepen. Kom met uw geest, opdat ons land gered gaat worden voor de eeuwigheid. Dat in Brazilië mensen op de knieën liggen, zag ik gisteravond een filmpje van, en in aanbidding zijn en de Heere aanroepen. Ik hoop niet dat het hier in dit land zo ver moet komen. Misschien moet het zo ver komen. Wij Nederlanders zijn best trots, wij zijn best groot. Ik zie ons nog niet heel makkelijk voor aan de straat liggen, op de knieën. En de Heere roept het, maar ik geloof wel dat de tijd er is. Misschien moet ik wel van hieruit, heb ik op mijn hart, uitroepen. En heel christelijk Nederland oproepen om te gaan staan. Misschien als straks het corona gebeuren weg is, dat wij een stadion moeten gaan nemen, zeg maar. Dat we gaan bidden voor de redding van ons land en voor Europa. Ik geloof dat het tijd is dat we moeten gaan staan. Jezus leeft en Jezus leeft in mij. En er is een wereld die het niet meer weet. Ik heb het verteld in het begin met het verhaaltje van Marcus. Zijn broertje kwijt. Misschien ben jij thuis. Misschien ben je de weg kwijt. Misschien vat je er nog niks van. Misschien weet ik van wat. Wat voor pijn er in jouw leven is geweest. Maar Jezus leeft en Jezus is een goede God. En zoek christenen, zoek medemensen en roep hem ook gewoon zelf aan. Als jij vandaag ergens door geraakt bent, zeg gewoon Heere Jezus, als u werkelijk echt bent, kom in mijn leven. Ik nodig u vandaag uit. Maak vandaag de keuze, heel eenvoudig. Ik vertrouw op Jezus. Bekeren is een moeilijk woord, had ik voor de tijd met Jan ook over. Jan gaf een heel mooi voorbeeld. Jan zei, trouwen. Trouwen is eigenlijk niks anders. Je zegt een ja-woord tegen elkaar. En dat ja is een ja en het is een verbond. En jij kunt vandaag de keuze maken. Heer, ik voel het niet, ik ervaar het niet, maar ik zeg ja tegen u. Kom in mijn leven. Dan ontstaat er een verbond. En dan ga je trouwen met koning Jezus. Hij is koning, hij is in de hemel. En hij wacht op zijn bruidsgemeente. Dat zijn de mensen die geloven in hem. En straks gaan we hem ontmoeten als de bruid en de bruidegom. En als jij vandaag je hart aan Jezus geeft, dan trouw je als het ware met Jezus. En dan trouw je in gemeenschap van goederen. Jij neemt jouw shit mee. En hij wast het schoon. En alle rijkdom die in hem is, neemt hij mee naar jou. En die twee zullen samen één zijn. Wat een geweldig uitzicht. Wat een geweldig uitzicht. Wat een goede God. Deze Jezus houdt van jou. Geef je hart aan Jezus. Kies voor Jezus. Roep het naar hem uit. In Jezus' naam. Ik ga kort afsluiten met gebed. Vader in de hemel, wat bent u een goede God. Heer, wij danken u, Heer, dat wij in deze profetische tijden leven en mogen leven, Heer. En Heer, ik geloof dat u een grote oogst gaat binnenhalen. En Heer Jezus, ik wil bidden, Heer, u zegt in uw woord, bid dat de arbeiders zullen komen, want de oogst is groot. De velden zijn wit om te oogsten, maar er zijn geen arbeiders. Heer, ik wil bidden, Heer, dat u deze boodschap gaat gebruiken, Heer Jezus. Dat velen op de knieën zullen komen en dat u ze gaat gebruiken, Heer Jezus. Dat zij arbeiders zullen zijn, Heer. Ieder op zijn plekje, iets van u, koning Jezus, laten zien. Weg met alle religie, Heer Jezus. Weg met alle kerkmuren, Heer. En kom met uw geest, Heer. Niet door onze kracht, maar door uw geest zal het gebeuren, Heer Jezus. Heer, leer ons weer bidden. Leer ons weer op de knieën zijn, Heer. En leer ons nederig en liefdevol zijn, zonder oordeel, Heer. Maak ons oordeelvrij, Heer Jezus. En stort uw liefde in ons hart en uit voor mensen die dreigen verloren te gaan. En Heer, ik wil ook speciaal bidden voor de mensen, Heer. Die wat misschien nu op de wipstoel zitten, Heer. Die wat weten dat u werkelijk bent. Die wat weten dat er een dag komt dat zij u gaan ontmoeten. Maar misschien nog niet gebroken zijn in hun eigen ik. En misschien ook wel, Heer. Vader, ik breng ze voor uw troon. En Heer, ik wil dat u ze moed en kracht geeft, Heer. Dat zij hun hart aan u durven te geven. En mensen, ik wil ook gewoon voor jullie bidden. Geef je hart aan Jezus. Zijn daar dingen waar je niet begrijpt? Spreek het uit naar koning Jezus. Deze koning Jezus, die zal zich openbaren aan jou als je oprecht naar hem vraagt. En Heer Jezus, ik bid ook, openbaar uzelf aan een ieder van ons. Verheerlijk uzelf, Heer Jezus, door een ieder van ons, Heer. En laten wij zien, Heer Jezus, door uw kracht dat u overwinnaar bent. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik wil iedereen hartelijk bedanken wie hier naar gekeken heeft. Het is bijzonder, het is uniek om voor een camera te spreken. Maar God is goed en ik wil je ook uitnodigen om het, ook als je hierdoor aangeraakt bent, door de week zijn wij 2 avonden in de week met One Life Café zijn we bezig. Allemaal diverse mensen komen voorbij, van alles en nog wat. Ik heb van veel mensen gehoord, het is machtig interessant. Het is ook eigenlijk al een doorslaand succes waar we merken dat we al mensen nodig hebben. En meld je ook aan, wie wil helpen met het filmen, met het geluid, met de filmpjes goed in elkaar knippen, van alles en nog wat. Maar we zien gewoon, er is een nieuwe tijdperk aangebroken. Er is een nieuwe tijd aangebroken om de wereld te bereiken. En ik wil je uitnodigen, volg het gewoon, houd het gewoon in de gaten. En wanneer ooit deze zaal weer open gaat, dan nodigen we jullie uit om je hier in levende lijf te ontmoeten. Een goede week toegewenst in deze week, in Jezus' naam.
zegen.
Onze schouder.